Goedemorgen. Ik moest nou nog denken aan het voorbeeld dat Terrence zei over die oordopjes. Moet eigenlijk andersom zijn. We zien heel vaak bij, vooral bij mensen die voor de televisie verslaggevers en zo, die hebben altijd zo'n oortje in. En dat oortje fluistert ze altijd precies in wat ze moeten zeggen, wat ze moeten vragen, hoe ze moeten reageren. Ik denk dat we inderdaad de oordoppen van de omgeving uit moeten doen en een oortje in, bij wijze van spreken, van de Heer, dat die precies tegen je kan zeggen van, nu gaat dit gebeuren, of nu moet je dit zeggen, of dit, nu moet je dat zeggen. En ja, dat we zo geleid worden. Ik wil met u gaan lezen uit Colossense, de brief aan de Colossense, hoofdstuk 1. Toen ik begon met het voorbereiden, toen dacht ik eerst van, nou, als ik alleen dat heb gelezen, is eigenlijk al meer dan genoeg. Want het woord van God is zo rijk en zoveel. En gewoon heb gelezen en even over heb nagedacht. Ik heb er later nog wel van alles bij gezocht en gevonden. Dus ja, misschien komt er nog wel wat meer. Maar het is allemaal een heel rijk en geweldig woord. Als je dit leest, Colossense 1, vers 9, wil ik beginnen. Tot vers 14. Daarom, Paulus die schrijft het aan de Colossense. Hij heeft van anderen gehoord hoe die gemeente, de kerk in Colossense, dat ze gewoon vol zijn van God, dat ze door zijn geest geleid worden. En hij zegt dan ook tegen deze mensen en ja, het zou mooi zijn als die boodschap ook tegen deze kerk van de Ark zou gezegd kunnen worden. Maar Paulus zegt hier, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om het blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Nou, dit is eigenlijk het evangelie in notendop. Als je hier echt zo over gaat nadenken, denk ik, wauw, wat geweldig. Ik zou eigenlijk willen beginnen aan het eind van wat ik heb gelezen, vers 14. Het is eigenlijk wel het begin waar alles mee begint natuurlijk. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. De zonde stond tussen ons en God in. Maar als je in Jezus gelooft, dat hij voor onze zonde is gestorven, dan krijgen we die vergeving van de zonde. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we een versje terug. En dat is eigenlijk de basis van mijn boodschap. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van de liefde. Dat is een feit. Er staat niet, hij zal ons gaan trekken uit de macht van de duisternis. Of hij zal ons overzetten. Nee, hij heeft ons. Het is voltooide tijd, het is gebeurd. Dus hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Als je gelooft in de Heer Jezus, en als je gereinigd bent door zijn bloed, dan is dat gebeurd. Dan is dat een feit. Hetzelfde is met dit tafeltje. Het tafeltje staat nu hier. Het staat een beetje in het donker, maar als ik het oppak, kan dat? Of gaat dat dan mis? Oh, dat gaat mis, doet alleen de bovenkant. Ja, ik pak het op en ik zet het hier neer. Het tafeltje is overgezet. Het staat niet meer hier in het donker. Het staat nu daar in het licht. En dat is een feit. Voor ieder van u. Als je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde is gestorven. En als je van die plaats naar die plaats bent gegaan. dan heeft dat effect op alle delen van je wereld. Maar het probleem is, wat ik tenminste bij mezelf ontdek, dat ik nog zo vaak leef alsof ik nog op deze plek sta. Waar ik moet leven als op die plaats. Ik moest denken, een van mijn zonen, die is scheidsrechter geworden. Hij voetbalde altijd heel veel. Hij was fanatiek voetballer, maar hij heeft de opleiding voor scheidsrechter gedaan. En ja, daar is hij ook fanatiek in en dat doet hij best goed. Maar het probleem was, toen hij in het begin, op een bepaald moment was hij dus voetballer. En toen ging hij in een wedstrijd, toen werd hij overgeplaatst in een functie en toen werd hij scheidsrechter. En een van de eerste dingen die hij te horen kreeg van zijn begeleider is, jij bent zeker een voetballer. Want jij loopt overal achter die bal aan, want jij bent nog zo gewend dat jij die bal moet bewegen en dat jij die bal moet gaan in het doel moet schieten. Je moet ophouden, je bent nu geen voetballer meer, je bent nu een scheidsrechter. En het voordeel van een scheidsrechter is dat je gewoon natuurlijk zeggen, blaast op je fluitje, bal hier, vrije trap. Je hoeft er helemaal niet meer zelf achteraan te rennen. Je hebt gewoon een andere functie gekregen. Je bent overgeplaatst van de ene naar de andere. En dat is ook, zo is het ook in het Koninkrijk van God. In ons oude leven hebben we overal achteraan moeten rennen, alles moeten doen om maar wat te bereiken. Maar God zegt van, ik heb je daaruit getrokken en overgeplaatst, zodat je een andere functie kunt krijgen. Zodat je niet meer overal zelf achteraan hoeft te rennen, maar dat je leiding hebt gekregen, dat je macht hebt gekregen over de situatie waar je middenin staat. Als voetballer heb je die macht heel vaak niet. Ben je afhankelijk van een heleboel factoren. Maar als scheidsrechter heb je andere macht en andere autoriteit. En God heeft ons in die plaats gezet. Dat lezen we hier ook in Colossense. Want moet je maar eens kijken wat er, als we even teruggaan. Vers 10 gaat erover, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Nou, als ik dat zo lees en als je daar even over nadenkt, dat is wel een beetje erg veel van mij gevraagd. Wandelt op een wijze de Heer waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Oh, dat laatste zou misschien al een klein ietsje-pietsje kunnen, maar dat andere kan ik niet. Nee, klopt ook. Maar kijk eens wat er in vers 11 staat. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap en alles te volharden en geduld te oefenen. Er staat niet, je bent met een beetje kracht, een beetje sterker gemaakt. Nee, je bent met alle kracht bekrachtigd. Dat is die nieuwe situatie. Hier worstelen, hier strijden we, hier denken we van hoe moet het? Maar God heeft ons in een nieuwe situatie geplaatst waarin je met alle kracht bekrachtigd kunt worden. Alleen ik heb probleem. Ik heb niet altijd het gevoel dat het zo werkt bij mij. En dat is eigenlijk het probleem. Hè? Van, het is het woord van God. Maar hoe kan dat woord van God nou waar worden in mijn leven? Hoe kan dat nou helemaal? Want het staat in vers 12 ook nog meer een keer. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. De Vader heeft ons bekwaam gemaakt. En soms denk ik van mezelf, ben ik nou wel bekwaam? En daar heb ik zo van de week over nagedacht. En mijn conclusie was wel dat ik soms zo twijfel en dat soms dingen niet lukken. Heeft toch te maken dat ik misschien steeds weer teruggaan naar die plaats waar ik juist uitgetrokken ben. En dat ik me weer meer bewust moet worden van die plaats in het licht. Waar God ons heeft geplaatst. Als we een klein stukje teruggaan. Dan staat er net voor Colossense. Dan staat nog Filippense tussen. En daarvoor staat Efeze. De brief van Efeziërs, hoofdstuk 6. Het laatste hoofdstuk, dat wil ik ook even een paar versen uitlezen. Hoofdstuk 6 vers 11. Ik begin eigenlijk bij 10. Verder mijn broeders en mijn zusters. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We hebben een wapenrusting nodig, staat in vers 11, om stand te houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Daar heb ik de vorige keer ook over gesproken, over de bolwerken die in je gedachten kunnen zijn. En die constant je op het verkeerde been probeert te zetten. Die steeds probeert te zeggen van nee, jij bent gewoon hier. Je bent niet overgeplaatst. Terwijl het echt in de Bijbel staat, je bent overgezet. En dan moet je jezelf bewust van zijn. Je bent overgezet, dat is een feit. En dan moet je je op gaan richten. Maar dat heeft strijd. Dat kost strijd. En die strijd, die strijd lever je vooral in je gedachten en in je gebed. Het valt me op als het woord strijd in de Bijbel voorkomt, dat het ook heel vaak te maken heeft met bidden. Paulus die vraagt ook heel vaak van, die zegt ook, ik strijd in mijn gebed voor u. En die strijd om te bidden, dat is de moeilijke strijd. In Matthäus 28, vers 16 tot 20. Ik wil het wel even voor u lezen. Maar als je niet gelooft, moet je het even opzoeken, want het staat er echt. Matthäus 28, zegt de Heer Jezus aan het eind, als hij teruggaat naar de hemel. Een heel bekend vers. En toch vergeten we het soms nog wel eens. En Jezus, vers 18, 28 vers 18, hij ging naar de hemel, daarvoor zei hij nog. En Jezus kwam naar hem toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als je dat gelooft, dan, als je daar even over nadenkt, alle macht. Wow. En dan geeft hij een opdracht. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Jezus heeft alle macht. En als ik zo in het Nieuwe Testament lees over het leven van Jezus, dan zie ik wel dat zijn bron van die macht ligt bij de Vader. Hij heeft dat niet uit zichzelf zo, maar hij was verbonden met de Vader. En ik denk dat het heel belangrijk is, en ik vond het heel fijn en heel mooi om te horen, dat eigenlijk door de hele zangdienst verweven zat, dat God zoekt naar contact met ons. Gebed is zo belangrijk. Gebed is eigenlijk de strijd die gevoerd moet worden. En er is tegelijkertijd een strijd om te gaan bidden. Tenminste, als ik mezelf persoonlijk, vind ik dat het moeilijkste van alles. Om tijd vrij te maken om te bidden. Ik bid heel veel hoor, daar gaat het niet om. Heer, wilt u me zegenen, wilt u me helpen, wilt u het eten zegenen, wilt u me helpen dat het goed gaat met me ga. En ja, Heer, dank u wel dat u met me meegaat. Zo bid ik de hele dag wel door. Maar het is wel erg ikgericht, hè? Maar soms bid ik ook wel, Heer, wilt u die of die helpen? Wilt u bij de zendelingen zijn? Wilt u? Ja, zegt de Heer, ik wil dat allemaal wel. Maar wat ik wil, zegt de Heer, is een relatie met jou. Wat ik wil is dat je dicht bij me komt. En dat je van me gaat leren, dat je naar me luistert. Dat je, kom nou maar eens, hou nou eens op met praten. Kom nou eens, luister nou. En dat wil ik zeggen, het zat door de hele dienst al heen. Dus het is duidelijk een boodschap die God in ons midden wil leggen. In Johannes 5 vers 19 zegt Jezus, de Zoon kan niets doen als hij het de Vader niet ziet doen. Jezus was zelf ook zo. Hij kon niks doen, zei hij, als hij niet de Vader ziet doen. Zo zijn wij ook niet in staat om iets te doen als we de Vader niet hebben zien doen. Ik vond het wel mooi, ik zat zo te kijken naar de muziekgroep. En dan kan ik zo genieten ook van die jonge mensen. Een Maarten die op de dwarsfluit aan het spelen is. En Berend die daar gitaar speelt. En dat is niet zomaar vanzelf gekomen. Die kinderen die hebben er heel veel tijd aan besteed om zover te komen. Als je ze zo ziet staan, als je Maarten hoort fluiten. Hij fluit allerlei riedeltjes er zomaar tussendoor. En dan denk van, hij heeft nog geen eens muziek voor zijn neus. Maar je moet eens met hem gaan praten. Hoeveel uren dat hij niet heeft zitten oefenen. Hoe dit begonnen is met tuut, tuut, tuut. Ik kan het als zijn zus Roos vragen. Ben je er niet helemaal gek van geworden af en toe? Dat hij aan het oefenen was. En ja. Ja, ja. Nee, die moest eruit houden, dat hebben we net gehoord. Je hebt er niet goed opgelet, Willem. En Berend ook, dat vond ik wel grappig. Dus dat Berend die staat dan hier te spelen op zijn gitaar. En dan af en toe kijkt hij even naar zijn vader. Zijn vader knikt dan, of die doet af en toe zo. En ja. Zo moet het eigenlijk, zo, ik denk van, ja, zo kijk ik met de Heer. Op het moment dat we bezig zijn, ook Berend heeft natuurlijk... Ja, iedereen die muziek speelt, die wat dan ook, dan weet je, komt niet vanzelf. Je hebt gewoon uren oefentijd nodig om iets te bereiken. En zo is het ook met het Koninkrijk van God. Je kunt niet zomaar een geweldig christen worden. Je hebt uren oefentijd nodig bij de Vader om iets te kunnen bereiken. En wat zie ik bij mezelf? Dat ik het moeilijk vind om die uren, om daar tijd voor te maken. Ik kan tijd maken voor van alles in mijn leven. En de wereld slokt ons ook op met het werk en alles wat er is. Maar de Heer legt zo ons midden, mensen. Ik zeg het vooral tegen mezelf. Ik heb mezelf ook voorgenomen. En ik weet dat alleen voornemen is niet genoeg. Je moet het ook gaan doen. Maak nou tijd vrij voor de Heer. Serieus tijd. Niet een paar minuten per dag. Niet even het gebed of de Bijbeltekst van de dag even doorlezen die je via internet kunt krijgen of zo. Van nou, ik heb een Bijbellezing ook weer gehad. Nee, neem de tijd voor om die relatie op te bouwen. We zien het naar Jezus. En Jezus, die heeft het ook alleen daardoor kunnen doen. Wat hij allemaal heeft gedaan. En als je dan naar Jezus kijkt, lijkt het allemaal zo simpel. Net als je dan naar de jongens kijkt. De instrumenten lijken zo simpel. Maar dit is niet zo. Het is alleen maar simpel. Omdat je tijd ervoor hebt genomen om je daarin te verdiepen. Het is net zoiets, ja, als we dat overgezet hebben. Ik geef les aan basisschoolgroep 8 en dan op een paar moment worden de kinderen overgezet. En het voortgezet onderwijs komen ze naar een bepaalde vorm. En dan kun je zeggen, ja, ik ben overgezet, ik zit op de HAVO. Nou krijg ik mijn diploma. Je zult toch flink moeten studeren en moeten... Om die plaats die waar je bent, om dat vast te houden. Als je het zomaar denkt van het is alleen maar een passief blijven, dan gaat het niet werken. Je moet er iets voor doen. Dus met sport ook zo. Mensen wat willen bereiken in de sport, dan moet je daarvoor werken. Dan moet je daarvoor voor oefenen. Dan moet je dingen opzij zetten. Dat kost strijd. Als je die topsporter soms hoort hoeveel strijd dat heeft gekost, hoeveel pijn dat heeft gekost, hoeveel lijden dat heeft gekost om iets te bereiken. En wij willen zoveel bereiken met de Heer. Wij willen bereiken dat de zieken genezen worden. En dat de Heer wonderen gaat doen. En dat de Heer ons gaat leiden en dat we altijd blij en gelukkig zijn. We zijn alleen niet bereid om daar... tijd in te steken. Om daar strijd voor te leveren. En dan praat ik vooral naar mezelf. Ik bedoel het helemaal niet. Dat is wat ik voor mezelf deze week nog weer extra heb ontdekt. Dat ik denk van ja. Je denkt soms dat je al heel veel dingen doet. Maar het is nog eigenlijk zo weinig. Als ik naar de Heer Jezus kijk. Als je kijkt naar wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hè? Want we hebben het dan over die wonderen en tekenen. Dat is voor ons vaak heel belangrijk. Jezus zegt bijvoorbeeld ook nog, Johannes 14 vers 10, de woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Jezus had zo'n relatie met die Vader, nam die tijd voor. Lees in de Bijbel, hij nam 's morgens, en soms de andere momenten ging hij de berg op, ging hij de stilte, ging hij de Vader zoeken. Want hij zegt ook, ik heb niks kunnen doen zonder dat de Vader het mij heeft laten zien. Maar omdat hij die tijd had, op het moment dat hij dan rondliep, dan leek het allemaal zo simpel. Matthäus 12 vers 13, ik neem even, noem een paar kleine voorbeelden. Er komt een man met een verschrompelde hand. Wat zegt de Heer Jezus? Kom discipelen, kom er even allemaal omheen staan. We gaan even met z'n allen gaan we strijden en bidden voor die man. Hè? Hij zegt tegen die man, strek die hand uit. En die man strekt zijn hand uit en is genezen. Zo simpel is het, lijkt het. Maar het heeft wel te maken met de basis die er ligt. Ja, meer dan ook naar zijn huis. Ja, echt gestudeerd. Kinderen die bij mij Van de week hoorde ik nog, een kinderen die HAVO zitten, die moeten 1,5 tot 2 uur huiswerk per dag maken om een beetje wat te bereiken. En wij denken het met God met een paar minuten per dag te kunnen bereiken. Nee hoor. En soms, ja, als je het niet anders wil, ja, dan moet je gewoon zo door blijven gaan. Maar als je hoger wil, dan zul je er wat voor moeten doen. Toen hij bij de schoonmoeder bij Petrus kwam, ik had het nooit zo gelezen. Ik ken allemaal het verhaal dat hij bij die schoonmoeder kwam en dat hij ziek was. En dat Jezus haar geneest. Je moet het maar eens nalezen in de Bijbel. Wat staat in Matthäus 14, vers 36. Weet je hoe hij haar geneest? Hij raakt de hand aan. Echt? Moet je voorstellen. Hè? Stel je voor dat Terrence die komt ziek thuis. Ach, zegt Lisa. Tikkie tegen de hand. Oh, beter. Je komt op visite van, het komt eigenlijk niet zo gelegen, ik heb zo'n hoofdpijn. Ah ja, komt goed met je. Oh, zal ik wat lekkers voor je maken? Het is over. Het klinkt als een tovertruc of zo, hè? Maar het is niet zo. Er ligt gewoon zo'n basis onder. En wij willen dat mooie willen we bereiken. En als ik kijk hoe wij in de christenwereld, en dan denk ik van, ja, wie ben ik dat ik dat mag zeggen van... Nee. Ik gooi je gewoon wat gedachten in jullie midden. Van, als je het niet mee eens bent, mag je het ook tegen me zeggen. En dan kunnen we er zo over nadenken. Maar als ik denk hoe wij in onze christenwereld zijn omgegaan met dat bidden. Met dat bidden voor zieken en zo. Het is een hele toestand geworden. Diensten worden daar speciaal voor geregeld en alles. Terwijl het zo simpel is. Het is niet die hele toestand die iets gaat... We hoeven niet heel veel mensen bij elkaar te hebben om genezing te krijgen. We hebben maar één iemand nodig die zo'n relatie met God heeft, die het Vader heeft zien doen en die in gehoorzaamheid zich daarna uitstrekt. In Matthäus 14, vers 36 staat, allen die hem aanraakten, werden gered. Ze hoefden hem maar aan te raken. En hij werd gered. Dan denk je van ja, dat is Jezus. Johannes 14. Ja, hij weet hem al. Zijn huiswerk al een beetje gedaan. He? Johannes 14, vers 12. Daarvoor staat ook al wat ik net al zei. Vers 10. Johannes 14, vers 10. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof dan om de werken zelf. Voorwaar, zegt Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, zegt, voorwaar, twee keer. Dan betekent eigenlijk, let eens even goed op. Let nou eens even goed op. Even stoppen met over andere dingen zitten, even oordopjes uit. Let eens goed op. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Omdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vraagt in mijn, iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Maar dit is niet zomaar... Een spreuk die we kunnen doen. En niet zomaar van, Heer, nou in de naam van Jezus vraag ik dit of dat. Dat heeft wel te maken met de positie die je in hebt genomen. En of je tijd hebt genomen om met God, met de Vader samen te zijn. Een paar weken geleden hadden we hier bidstond. En toen waren we zo aan het bidden. En toen liet de Heer mijn beeld zien. Dat heb ik toen ook met de mensen gedeeld die er waren. Dat trof me heel erg. Dat beeld. Ik zag mezelf. En ik was zo naar de wereld om me heen aan het kijken. En eigenlijk een beetje zo van, ach Heer, wat een ellende. Wat een narigheid, wat een ziekte. Ik zou zo graag daaraan wat aan willen doen. En Heer, van dit is er aan de hand en dit is er aan de hand. En in onze gemeente en in mijn familie en dit. En toen liet de Heer mij zo zien dat ik eigenlijk stond. Ik stond zo met mijn ogen gericht op al die dingen. En de Heer die stond achter mij. En het gevolg was dat ik dat zo aan het benoemen was. Dat ik eigenlijk in het licht stond. Doordat mijn schouder viel toen voor mij op al die dingen. En dat lost helemaal niks op. Het werd alleen maar donkerder. Omdat ik stond eigenlijk in het licht van de Heer. Dat ik er zomaar bezig was met die ellendige dingen. Dat mijn schouder erop viel. Maar toen zag ik dat ik me ging omdraaien. En ik tijd nam om met de Heer te praten. En met de Heer gewoon tegen Jezus en tegen de Vader alles aan het vertellen. Toen na een tijdje draaide ik me weer om. En toen straalde mijn gezicht. Net als bij Mozes was toen hij van de bergen van mijn gezicht straalde. En toen ik toen naar de ellende keek, toen viel er licht op. En de Heer maakte me zo duidelijk van hou nou eens op met al die ellende te benoemen. Heer, kijk nou eens dit, kijk nou eens dat. Ja, je ziet dat heus wel allemaal. Hoef je Heer niet op te wijzen. Hou nou eens op met je daarop te richten. De Heer zegt, kom nou. Kom bij mij. Ik heb je zoveel dingen te vertellen. Ik heb je zoveel dingen te leren. Neem dan aan de tijd van, ja Heer, maar ik heb druk en baan en volle agenda. Ja, wat wil je nou? Volle baan, volle agenda, baan belangrijk, carrière belangrijk. Oké. Moet je ook niet bij me aankomen van dit of dat of dat. Ja, sorry. Het is best wel, ik vond het best heftig ook naar mezelf te ontdekken. Dat ik denk van, nou, ik kom eigenlijk nog zoveel dingen tekort. Ik wil zoveel meer. Maar het is wel mooi dat de Heer me liet zien waar het aan lag. Ik moest denken, er zijn van die sporters, ik noemde het net al. Als je dat wel eens hoort, dan hebben ze een belangrijke wedstrijd. En dan wordt er eens gevraagd van, wat ben je nou aan het doen voordat je die wedstrijd loopt? Bij heel veel sporten hoor je dat ze al van tevoren eigenlijk in hun gedachten, in hun hoofd, die wedstrijd helemaal hebben gevisualiseerd. Ze weten al precies, op het moment dat startschot klinkt, waar wij spreken van, dan hebben ze al zo voorbereid, dat ze op dat moment daar helemaal niet meer over hoeven na te denken. Precies weten wat ze moeten doen. Zodat het tot op de seconde, tot op de tiende, honderdste van een seconde gaat kloppen. En dat is de strijd die wij moeten leveren ook als christenen. Van zorg dat als je een wedstrijd hebt, als je een strijd hebt. Ga met de Vader. Ga met hem over praten. Neem er de tijd voor. Dat je het precies weet. En als dan de situatie daar is, dan is helemaal geen probleem. Dan weten we dat. Dan is dat de oplossing. God wil niks liever als wat we net ook hebben gehoord, dat het goed met je gaat. Hij heeft er alles voor gegeven. Maar het komt alleen niet vanzelf. Het heeft wel te maken met de keuzes die jij in je leven maakt. En we hebben het morgen ook zo gehoord. Daar heb je vrijheid in. En die keuzes hebben gevolgen voor hoe het verder in je leven gaat. En ik wil heel graag meer van God. Meer van Heer. Ik wil graag, dat is mijn verlangen, dat als ik naar mensen kijk en naar de situatie kijk, dat mijn licht zal stralen. En dat mijn komst, mijn bemoeien met situaties geen schaduw op de situatie werpt, dat het eigenlijk alleen maar nog donkerder wordt. God die wil, heb ik het vorige week nog met de kinderen over gehad, ik had kinderdienst. Dan zien we zo denk ik dat vrede zo belangrijk is, shalom. Waar het Oude Testament over gaat, een allesomvattende vrede. Gaat verder, veel verder als geen oorlog meer. God wil, zo zei ik het tegen de kinderen, dat als jij in je bed kruipt, dat je gewoon lekker, lekker kunt slapen. Lekker ontspannen. Niet hoeft te denken als dit of dat. Of zus of zo. Dat is wat God wil voor jou. Dat jij als je vanavond in je bed kruipt. Dat je denkt van wauw. Heerlijk. Dat er niet allerlei dingen door je hoofd heen malen. En als dat wel zo is. Moet je voordat je gaat slapen. Gewoon lekker tijd nemen om eerst met de Vader te praten. Praat het allemaal met je door. Want God wil vrede. En als er iets in jouw leven is. Wat je nagevoel heeft, dan moet je het niet accepteren. Want Als je gelooft dat de Heer Jezus voor jou is gestorven, dan ben je overgeplaatst van de duisternis, eruit getrokken en geplaatst in het licht. Zodat zijn shalom, zijn vrede, jouw deel zal zijn. Amen.